Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Zingen wij samen Psalm 45, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Tweede vers van Psalm 65, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En we lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 16. 1 Korinthe 1, vanaf vers 1 tot en met 16. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, alle plaats bij de hun en onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat geen anders rijk zijt geworden in hem, in alle weten, alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u broeders door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij saamgevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Wat mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik dat in ieder van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld, is Paulus voor u gekruist, of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch, ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Amen. Tot zover de schriftlezende tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. 1 Korinthe 1 vers 9. Het negende vers. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u roept ook vanmorgen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Tot de gemeenschap met u en uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Een gemeenschap die wij zo grof hebben geschonden. Wij die u hebben verlaten. U de rug hebben toegekeerd. Met wat ons betreft een eeuwigdurende afkering. En te midden van deze nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht. Is daar de stem van u. Een stem die roept. Opdat wij tot u zouden komen. En in de gemeenschap met u hersteld zouden worden. En wel zo volkomen. Dat er geen val meer nodig is. Mogelijk is zelfs. Afval der heiligen. Wordt in uw woord als een. Grote onmogelijkheid gepredikt. En Heer, wat is dat een wonder. Dat u nooit zult verlaten wat uw hand begon. Wat is het waar? God is getrouw. Die ons geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wat ligt dat toch onwankelbaar vast in uzelf. Die roepende God. Gods roeping en genadegiften, die onberouwelijk zijn. Heere, geef dat dat ons houvast mag zijn in ons leven. Want u blijft getrouw, ondanks onze ontrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. O, hoe menigmaal moeten wij onszelf schamen voor u en voor elkaar. Uw kerk, uw bruidsgemeente, hoe ze soms weg kan zinken in ongeloof en ongerechtigheid. We zullen daar ook vanmorgen van horen, vanuit de brief die onze aandacht vraagt. Wat speelt er zich al niet af, ook in het gemeentelijk leven van vandaag. En dan toch steeds weer die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus, die de gemeenschap met zijn bruid zoekt, eigenlijk niet zonder haar kan. En laat het dan ook zo bij ons zijn, Heer, dat wij niet buiten u zouden kunnen. Zoals Petrus dat ook heeft gezegd, na zijn diepe val. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heere, zegen de bediening der verzoening. Roep terug wat nog steeds in afkeer van u leeft. En wil uw kerk, uw bruid, uw kind vanmorgen opzoeken. Door de kracht van woord en geest. O, mogen we die gemeenschap met u beoefenen onder de bediening der verzoening. Maak het wel, Heere, zowel op als onder de kansel. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Laat niets de loop van uw woord hinderen, dat wij een ongestoorde, maar ook een rijk gezegende dienst met u mogen hebben. Heere, maak ons uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Leid ons in uw waarheid en leer ijverig ons uw wet betrachten. Want u bent ons heil, o Heer. Wij blijven u al de dag verwachten. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan samen zingen van Psalm 111. En daarvan de versen 2, 3 en 5. Wij noemen u Psalm 111. Allereerst het tweede vers, des Heeren werken zijn zeer groot. Vers 3, hij maakt, hij die eerlijk is, zijn wonderen gedachtenis. En tenslotte ook het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval. Gemeente, al direct bij het begin van de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe vallen er een paar dingen op. Twee dingen, ze springen er ook echt uit. In de eerste plaats dat er tot drie maal toe gesproken wordt over de roeping. In vers 1 presenteert Paulus zich als een geroepen apostel, zo lezen. In vers 2 noemt Paulus de gemeente van God die te Korinthe is geroepen heiligen. En dan tenslotte in ons tekst, vers 9, is er sprake van de roeping tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Maar wat ons wel het allermeest opvalt, is dit, dat in die eerste 10 versen van dit schriftgedeelte tot 10 maal toe de naam van de Heere Jezus klinkt. 10 versen. 10 maal de naam van de Heere Jezus. Het geeft alles aan om wie het Paulus te doen is in deze brief. Maar ook in zijn evangeliebediening. U weet het, hij heeft niet anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu gaat het in ons tekst, vers 9, om het geroepen zijn tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Al de namen komen eigenlijk voor van hem hier, Jezus. Kinderen weten wel wat dat betekent, zaligmaker. En gij zult zijn naam heten Jezus, heeft de engel gezegd, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Maar het gaat ook om Christus, dat is een ambtsnaam, de Messias. Jezus, de Messias, daar gaat het natuurlijk om in de verkondiging, zeker aan de Joden. Nu hebben jullie degene gekregen naar wie jullie zo lang hebben uitgezien. De gezalfde des Heren betekent het letterlijk. En dan gaat het ook nog over onze Heren, de Kyrios, die zijn genadige heerschappij laat gelden over al degenen die zich voor hem hebben leren buigen. Die het leven uit handen hebben mogen geven. En wat is dat heerlijk. En daar gaat het nou altijd maar weer om. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is al direct waar dat woord zijn kracht doet in ons hart en leven. Als de Heilige Geest u en mijn leven vernieuwt, dan leren wij van nu voortaan van harte voor hem te leven. Het staat zo prachtig in onze Heidelberger Catechismus verwoord, van harte voor hem te leven, gewillig en bereid maakt. Maar wat is het bijzonder als je zo je brief mag beginnen aan een gemeente die hij feitelijk zelf heeft mogen stichten. Vol van de Heer Jezus Christus. Van die naam zo heilig, groot en goed. Bij elk vers dat hij heeft opgeschreven in het begin van zijn brief vloeit die naam van die lieve zaligmaker Jezus zomaar uit de pen. Zijn hart is er natuurlijk helemaal vol van geweest. Zijn naam wordt vervolgens over de lezers en de hoorders uitgestort als een olie. We hebben daar samen van gezongen, Psalm 45. Dat heeft toch Paulus in de praktijk mogen brengen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zing. Johan de Heer is ook vol van hem geweest, dat geloof ik zeker. Die zingt geen naam, is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Laat ons toch bedenken dat al de genade van God ons toevloeit uit die ene naam, Jezus Christus, onze Heer. En uit het vervolg van de brief zal ook blijken hoe nodig dat is dat Paulus de nadruk legt op die ene naam door welke wij zalig moeten worden. Want wat gebeurt er na dit heerlijke begin van deze brief? Dan komen er allerlei ernstige zonden en dwalingen aan het licht. Die er leven in deze gemeente van Korinthe. Ik noem er u een paar. De zonde van verdeeldheid. Rechtszaken bij wereldse rechtbanken. Zedeloosheid. Het misbruik van het heilig avondmaal. Er zijn er die dronken aan de heilige avondmaalstafel zijn. Misbruik van geestesgaven. Zelfs de loochening van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Als Paulus zich dus bij zijn brief alleen zou hebben laten leiden met de misstanden die er leven in Korinthe. Ach, dan zou hij toch met een heel ander begin begonnen zijn. Dan zal hij onmiddellijk al die dwalingen en zonden aan de kaak hebben gesteld. Maar nee, hij wil eerst de grote genade van God die er is in Christus Jezus onze Heer laten schitteren voor en aleer hij zich met die zonden bezig gaat houden. Met alles wat er speelt aan spanningen en aanvechtingen in de gemeente die ontstaan is en laat ons dat duidelijk zijn uit een voluit heidense samenleving. En dat levert natuurlijk van allerlei problemen op, dat begrijpt u wel als daar zich een gemeente vormt. Maar dit blijft staan bij Paulus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Want, heb het ook in het gebed gezegd, de roeping van God en zijn genade geeft er zijn onberouwelijk. Nou, zo begint onze tekst. Vers 9. God is getrouwd, viel me op, broeder, dat u vanmorgen zo uw gebed begon. Getrouwe God. Want dat is het. En ik hoop dat dat nu de taal van ons hart mag zijn. Dan weet u ook wat een wonder dat is. Dat God getrouw is. Ondanks onze ontrouw. Want als er één ding schittert in deze tekst, is het wel dat. God is getrouw. In de grondtaal, in het Grieks, staat dat woordje getrouw helemaal vooraan in de zin. Dat betekent dat trouw zijn van God dus alle nadruk dient te ontvangen. Pistos staat er, dat is getrouw. Pistos theos. Dus eerst getrouw en dan is God. Dus tegenover al de ontrouw die er leeft in de gemeente van Korinthe, staat daar de trouw van God. Daarom hebben we Psalm 111 natuurlijk ook gezongen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaar. En de zonde die Paulus dan kennelijk het meest bezighoudt, stelt hij ook het eerst aan de orde. En dat is de zonde van de verdeeldheid. De gemeente in Korinthe is weliswaar nog bij elkaar, maar de eenheid is ver te zoeken. Er dreigen scheuren. We lezen dat in vers 11. Daar schrijft hij, want van mij is van u bekend geworden, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. Nou heeft dat woord twisten, zoals dat hier gebruikt wordt, een hele negatieve betekenis. In Galaten 5 worden de twistingen werken van het vlees, van het zondige vlees genoemd. En Paulus bedoelt hier met dat woord twisten te zeggen dat de gelovigen in Korinthe ten opzichte van elkaar een houding hebben van hoogmoed en van eigen gelijk, waarbij ze dan vol trots laten horen tot welke groep zij behoren. Want zo klinkt, zo wordt het ook geformuleerd. Een ieder van u zegt, ja, dat is wat, hè? Een ieder. Het is geen kwestie van zomaar eens eentje. Nee, een ieder van u zegt, ik ben van Paulus. Ook opvallend dat hij eerst zijn eigen naam hier noemt. Omdat hij later met die eigen naam gaat zeggen wat een waanzin het is dat ze dat zeggen. Ik, wel ik ben van Paulus. En ik ben van Apollos. En Ik ben van Kefas. Dat is Petrus. Andere naam voor Petrus. Ik ben van Kefas. Ja, en dan moet het nog erger worden. Want dan gaan ze zelfs de naam van Christus misbruiken. Om te pronken met hun partijschap. En ik, zegt er dan weer één, ik ben van Christus. En u moet weer hier op letten. Als Paulus bij al de andere zonden die hij gaat benoemen in deze brief, we hebben er enkele genoemd, de verdeeldheid prioriteit geeft in deze brief, dan geeft dat dus aan hoe ernstig Paulus deze zonde opneemt. Die zonde moet aan de kaak gesteld worden. Alle partijschappen hebben geen pas in de gemeente van Christus. Juist omdat het lichaam van Christus de gemeente is. Hij is het hoofd. En wij die in hem geloven zijn zijn lichaam. Ik sprak van de week nog een collega. Hij zei, waar ga je over preken zondag? Ik zeg, nou over die tekst. Hij zegt, mooi hè. Je kunt toch nooit zeggen, zegt hij, ik heb alleen het hoofd lief. Mooie gedachte. Lichaam is één. En we hebben elkaar alles wat nodig. Wat kun je missen? Niets. En niemand. Het heeft dus vandaag ook ons alles te zeggen. En dan staan we hier toch met schaamte op onze kaken, niet waar? Wij die in onze kerk hopeloos verdeeld zijn. En nog steeds maar niet kunnen nalaten om elkaar te bestoken. In kerkbladen. In de krant. Of in opiniebladen. Maar ik wil er alleen dit van zeggen, samen met Paulus, want dat zegt hij, is Christus gedeeld. En dan gaat hij gewoon de draak steken met dat wat er gebeurt. Is Paulus voor u gekruisigd? Is wat? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Met deze drie ontdekkende vragen legt Paulus de absurditeit bloot. Van al die partijschappen die er leven. En daartegenover dus dat woord van onze tekst. God is getrouw die ons geroepen heeft tot de gemeenschap. Voel je het? Wat een gewicht zo'n tekst dan krijgt. Hij roept tot gemeenschap. En dan. Met zijn zoon. En in zijn zoon. Jezus Christus. Onze Heer. Dat ene lichaam van Christus. Waarvan hij ook schrijft. Indien één lid leidt. Leiden alle leden. Wat hier nog dreigde te gebeuren. En waar Paulus dus zo stelling tegen neemt. Dat is toch in onze kerken vandaag geaccepteerd. Het is nou helemaal zo. Het is eigenlijk een pijnloze werkelijkheid geworden. Wat voor Paulus prioriteit heeft. En hij spreekt uit naam van zijn God. Laat dat duidelijk zijn. Wat dus kennelijk bij God prioriteit heeft, namelijk dat we één zouden zijn. Dat heeft ons al niks meer te zeggen. Als Paulus hier over partijschappen gaat spreken, dan komt hij niet verder dan tot vier. Paulus, Apollos, Petrus, Christus. Maar de som van de vier partijschappen. Achter hebben wij binnen onze PKN al niet genoeg aan. Met al haar kerken. en modaliteiten en vrijbuiterij. Wat een keur aan partijen zijn er ook niet binnen onze zogenaamde gereformeerde gezinten. Is het niet om te huilen? Maar ondanks dat, zoals het ook in Korinthe gold, geldt het nu. En niet om die verdeeldheid goed te praten, want u weet het. Wat het woord ervan zegt, en we hebben het ons allemaal aan te trekken. God is getrouw. Dan is hij getrouw aan zijn verbond. Hij is getrouw aan zijn werk. Hij is getrouw aan zijn belofte. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hoe klein en ontmoedig moet ons dat maken? Of het, is het dan goed als er pogingen in het werk gesteld worden om toch elkaar weer op te zoeken? En nu is al die verschillen die we in de loop der jaren opgeblazen hebben, is weg te laten, achterwege te laten en ons nu eens te kijken, wat bindt ons nou? Ach, ouders. Als God u gezegend heeft met een gezin, en u hebt kinderen van de Heere mogen krijgen, u weet het, geen één kind is hetzelfde. Maar je doet er toch alles aan. Alles doe je eraan om de eenheid in je gezin te bewaren. En als dat ontspoort, dan zoek je toch nog dat wat je aan die kinderen verbindt te stimuleren op alle mogelijke manieren. Zou dat dan in het huisgezin van God anders toe moeten gaan? Hoe kan het dan toch zo zijn dat wij zo gemakkelijk elkaar laten vallen als baksteen, zonder enig gevoel van liefde, van naaste liefde en van schuld. Ik heb u gezegd dat deze gemeente door Paulus gesticht is geworden, te midden van het blinde heidendom in Korinthe, een stad, een havenstad, een godloze stad, met 700.000 inwoners, die vol stond van de afgodstempels. Het was natuurlijk van, ja, vanwege het veelgodendom. Het was in die Griekse wereld de gang van zaken. Daar zijn al die mensen bij groot gekomen, lieve kinderen die jullie die in de kerk zijn, jonge mensen. Dan moet je eens kijken wat een onderscheid het al is. Die mensen daar in Korinthe, we hebben het nu over 2000 jaar geleden, die zijn groot gekomen met de tempels van de afgoden. Die zijn door hun ouders daar gebracht. Hebben leren offeren aan de afgoden, hun betrouwen leren stellen op al die goden. En wij van onze kinderjaren af, in de gemeenschap gesteld van die ene ware God, die het getuigd heeft: ik ben God en niemand meer. Dat wil zeggen, niemand anders. En die God is zo nabij ons gekomen. Wat een verschil. Maar toch, God heeft ze opgezocht. Paulus mocht daar het evangelie van onze Heer Jezus Christus spreken. En hij heeft ze, zo zegt Paulus, hij heeft ze getrokken. Tot zijn gemeenschap in zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wat is het waar geworden voor die mensen, welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis, want dat was daar aan de hand, doet nader en uw heil stem horen. Door de mond van Paulus heen. Ik heb u al gezegd dat er twee dingen opvallen in dit gedeelte dat we hebben gelezen. In de eerste plaats noemden we u het roepen van God. Dat is gebeurd. Ze zijn geroepen daar in dat heidense Korinthe, waar ze gekipt en gebroed waren met de afgoden, zijn ze geroepen door de Heere zelf. Zo laat God ons horen in deze tekst hoe hij mensen tot zich trekt. Toen en nu. Want zo wordt het heil van Christus Jezus tot ons gebracht. En dan is toch de vraag volstrekt gewettigd om nu aan elkaar te vragen: hebben wij die stem nu ook mogen horen in ons leven? Weten wij ons heel persoonlijk geroepen tot de gemeenschap van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? Dat kunnen we weten. Ja, maar hoe dan? Vraagt er iemand. Die het kennelijk nog niet weet. Want anders zou je al antwoord in ja te hebben gegeven. Nou, hoe kun je nou weten dat je die stem van God gehoord hebt? Heel eenvoudig. Doordat je aan die stem gehoorzaam geweest bent. Dat is het wonder van het horen van de stem van God. Dat we gehoorzaam worden. En dan kan hij op alle mogelijke manieren ons geroepen hebben. En dat bedoel ik door woord en geest. Kijk, de teksten die de Heer daarvoor gebruikt, die zijn natuurlijk vele. En overdenk nou eens bij jezelf welke woorden hij nou gebruikt heeft om je leven aan hem te geven. Ik was onderweg hier naartoe en toen reed ik langs de grote kerk van Ambacht, die oude kerk. Ik was een beetje vroeg, dus ik denk ik ga maar binnendoor. En toen moest ik denken hoe ik daar zoveel jaren geleden in de kerk heb gezeten. En daar een predikant sprak over deze woorden. Nu wordt mijn ziel ontroerd, dat zegt Christus. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Nee, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. In dat lijden. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is dan maar een tekst waarvan ik zo zeker weet dat God tot mijn ziel sprak. Dat was daar. En dan krijg je alweer gedachten daarover, al rijdend naar Oostendam. Nou wil ik vragen, doe dat nou eens. U ook. En jij. Bedenk dat nou eens. Oh, wat is dan heerlijk als je dan van die woorden weet, waardoor de Heer sprak tot je ziel. Die worden toch gegrift in je hart en in je geheugen. Zal ik er eens een paar noemen? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Oh, misschien zit er nu alleen in de kerk die zegt: oh wonder, Heere, daar gebeurde het inderdaad mee. Wat bevestigt u toch dat u van me af weet? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deuren open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal, dat is gemeenschap houden, zoals het in onze tekst staat. Met hem en hij met mij. Of wat denkt u van deze tekst? Ook woorden van Jezus zelf. Op de grote dag van het feest stond hij en zeide: die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Dan is het met recht: hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. En die klanken klinken nu, opdat we ze zouden kennen. En kennen, dat weet u me, in de Bijbel is altijd een kennen met het hart. Het gelovig kennen. Nou, hoe bevoorrecht zijn wij dan? Dat wij die stem al vanaf onze kinderjaren af gehoord hebben in de kerk. En thuis en op school en op catechisatie. Deze mens hebben die stem gehoord. In Korinthe. Ze hadden hem nog nooit gehoord. Maar Paulus verkondigt, te midden van al die afgodstempels die daar staan, die ene naam die daar onder de mens, onder de hemel is gegeven, door welke zalig moeten worden. God heeft ze daar geroepen, tot de gemeenschap van zijn Zoon. En dan laat God ook nog horen bij monden van Paulus, dat God hem zelf, die Paulus dus geroepen heeft, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Want dat weet u, dat is ook een groot wonder geweest. Die man was super godsdienstig. Daar bankeerde wat een Jood zijn niets aan. Naar de wet, zegt hij, was ik onberispelijk. En toch niet geroepen. Althans, niet zaligmakend geroepen. Die roepstaan niet verstaan. Totdat hij zijn naam hoort noemen, letterlijk. Geroepen door Jezus zelf. Saul, wat vervolg je mij? Vandaar dat hij hier zegt geroepen. Een geroepen apostel. Door de wil van God. Maar, daar zit een maar aan. Wat is dat dan? Nou dit. Hij begint zijn brief met te zeggen dat hij een geroepen apostel is van de wil van God. Waarom? Wel omdat er in Korinthe velen zijn die daar grote twijfels over hebben. Dat is wat. Als je de grondlegger mag zijn geweest van een gemeente binnen het heidendom Korinthe. En als dat dan eenmaal een geïnstitueerde gemeente is. Dat daar de roeping van de apostel die die gemeente daar heeft geïnstitueerd betwijfeld wordt. En dan gaat hij in hoofdstuk 9 zich openlijk verdedigen. Hij begint te zeggen dat hij een geroepen apostel is naar de wil van God. Maar dan gaat hij in hoofdstuk 9, gaat hij zich ook nog verdedigen. Dan zegt hij, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Zijt ge niet mijn werk in de Here? Is toch wat? Zo ik voor anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het wel voor u. Want het zegel van mijn apostelschap zijn jullie, hoor, gemeente van Korinthe. Dat zijn jullie. En dan in 1 Korinthe 4 zegt hij zelfs zo. Al had gij 10.000 leermeesters in Christus. Zo hebt gij toch niet veel vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. En zo vermaan ik u dat ge mijn navolgers zijt. Het is toch eigenlijk wat. Terwijl hij dus, laten we zeggen, zijn positie moet bevechten. Als het gaat over de roeping van zijn apostelschap. Terwijl ze in die gemeente onomwonden de twijfel staan over uitspreken. Moet u eens kijken hoe die deze brief begint. Moet u eens met mij meelezen, de versen. Dus het eerste hoofdstuk, we hebben het al gelezen, maar nou, dan krijg je een heel ander zicht in de dingen. Moet je kijken naar vers 4. We weten het dus, hè, hoe hij betwijfeld wordt door die gemeente. Wat hij van die gemeente zegt. Ik dank mijn God, vers 4. Ik dank mijn God alle tijd over u. En nou weten we wat die man dus doormaakt, hè. Ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat ge in alles rijk zijt geworden, in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om ons straffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt. Oh, wat krijgt dat dan toch een hele andere inhoud ineens? Door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Onze Heer. Ach, hij kon daar ook niet aan twijfelen. Hij heeft het ook zelf meegemaakt. In Handelingen 18 lezen we: velen van de Korintriërs hem horende geloofden en ze werden gedoopt. Ja, dat is in Korinthe geweest dat de Heer zelf tegen Paulus gezegd heeft in een visioen: ik heb veel volk in deze stad. Hij heeft daar 18 maanden lang aan één stuk het woord mogen preken met grote zegen. Vandaar dat hij ook in vers 2 van dit eerste hoofdstuk die Korintiërs geroepen, heilig genoemd, samen met alle die de naam van de Heere aanroepen in alle plaats. Kijk, dat is dus een vrucht geweest van die roeping, dat zij de Heere gingen aanroepen. En daar mogen we ons eigen leven ook aan toetsen. Als de Heer ons geroepen heeft, ik heb u gezegd, als wij zijn stem horen, gaan we gehoorzamen, dat is een aspect. Maar het is ook een aspect dat wanneer hij ons roept, dan gaan wij tot hem roepen. Mooi, hè? En een kind kan begrijpen. Want dan krijg ik hem nodig. En wie hem aanroept in de dood, dat is ook de bevinding, vindt zijn gunst oneindig groot. God is getrouw, die u geroepen heeft. Gemeente, hoeveel keren zijn wij al niet door hem geroepen? Ik ga toch nog eens naar de kindertjes toe. Vanmiddag is het dopen, hoorde ik. Zo de Heer het geeft. Wist ik natuurlijk niet. Maar ik zeg hier op mijn briefje, die roeping begon al bij het doopvond. Daar gaat hij ons namelijk met naam en toenaam roepen. Laat ik nog maar mijn eigen naam noemen, hoe ik geroepen ben door de Heere toen al. Jan Cornelis de Groot. En kinderen, ook al besef je dan daar helemaal niks van als je daar door je ouders bij het doopvond wordt gebracht. Nu besef je het wel. Want je mag er vanmiddag, zo de Heer het geeft, bij zijn. En dan mag je dus zien en horen wat er met jou gebeurd is. Hoe de Heere God ervoor gezorgd heeft dat je uit christelijke ouders werd geboren. Wat een wonder. Wat een verschil, hè. Of je nou in een stad groot komt waar helemaal geen christenen zijn. 700.000 heidenen. Of dat je hier binnengebracht wordt in zijn huis. Bij het doopvond. En dit is de fontein, zegt de schrift, die God geopend heeft. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En moet je maar eens luisteren wat vanmiddag die ouders gaan belijden. Die gaan hier belijden dat dat kleine lieve kindje, en daar gaan ze ook ja op zeggen, in zonde ontvangen en geboren is en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Dat is één. Maar dan of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn, apart gezet zijn van die hele goddeloze wereld. En als lid van zijn gemeente. Je bent dus een lid van zijn lichaam. Behoren gedoopt te wezen. En daar zeggen je ouders, en daar hebben je ouders ja op gezegd. En toen ben je gedoopt en daarin, in die doop, is die belofte zichtbaar gemaakt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dus je wordt als een zondig kind Ook al weet je van je bestaan nog niet af, maar kracht is je geboorte als een zondig kind bij de Heere gebracht. En dan maakt de Heere de belofte van het bloed van Christus vast aan je voorhoofd. Dat heeft hij gedaan, dat ga je vanmiddag zien en dan ga je eraan denken dat dat gebeurd is. En dan zeg je, o God, toen had u al mijn behoud op het oog. Want u hebt beloofd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat het uw menens was. Ja, dat is wel gebleken, want u hebt het liefste dat u had gegeven, uw eigen kind notabene, om mij door dat bloed van uw lieve zoon te reinigen van mijn zonde. En dan zul je ook als kind al weten dat je een zondig kind bent. En dat zullen onze jongeren ook beamen. En de ouderen zeker. Hij zegt, o God, wat is het nodig dat ik een borg heb voor mijn ziel? Want anders kan ik voor uw aangezicht niet bestaan. En dat weet God als geen andere. Vandaar dat hij die heerlijke roeping in zijn heilswerk heeft opgenomen. Begrijpt u nu, als dat bloed zijn productiviteit, mag ik het zo zeggen, en zijn effectiviteit nog niet gehad heeft in u in jouw leven. Dat u nu toch danig aan die boom gerammeld wordt. En zeg van mijn lieve vriend of vriendin. Je wordt gebracht bij het begin. Zo is God met je begonnen. Hij heeft geroepen. En heb je nu geantwoord? O, laat dan nu dat antwoord klinken als het nog niet gebeurd is. Ik moet denken aan dat woord van Johannes. Hij is gekomen tot het zijne. Dat bedoelt dan het volk Israël. Maar dat geldt ook u en mij. Die in het verbond Gods begrepen zijn. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar dan moet je eens voorstellen dat je het moet bedenken. Heere, bloed aan mijn voorhoofd. Wat moet ik ermee? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Wat moet ik ermee? Dan zegt de Bijbel, als wij het bloed van het Nieuwe Testament, want dat is het, onreinachten. Vreselijk zal het dan zijn om te vallen in de handen van de levende God. Immers hij is buiten Christus. Een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze eerst bezocht aan zijn lieve zoon. Anders kan het niet. Buiten dat offer is er geen verzoening. Het is verzoening door voldoening. Oh, maar gelukkig dan, hè. Daar staat er eerst, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dan in één adem, en laat dat dan maar gebeuren nu. Maar, zoveel hem aangenomen hebben, die gehoor gaven aan die roepstem, die zich geroepen wisten tot de gemeenschap van zijn zoon, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Die heidenen hebben die stem gehoord in Korinthe. En ze hebben het geloofd. Ze wisten zich geroepen. En u weet het, ze zijn naar het doopvont gegaan. Of naar het doopbassin. En ze zijn gedoopt geworden in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Zo is het daar gegaan. En wij zijn al lang gedoopt. En bij wijze van spreken waar het woord nu zijn kracht doet op dit ogenblik. Dan nemen we u gewoon mee naar dat wat er gebeurd is. En dan leggen we onze handen op dat volmaakte offer van Christus. En we mogen ja zeggen. Want de belofte God zijn in Christus. Ja en amen. Geroepen tot zijn gemeenschap. Ja, dat is nodig. Ik heb er in het gebed al iets van gezegd. Waar wij die gemeenschap hebben verbroken. Hoe vreed is dat eigenlijk geweest, dat je daar goed over nadenkt. En we zijn als pronkjuwelen door God geschapen. Eigenhandig voortgekomen. Naar zijn wil, naar zijn beeld ook. En daar was dat heerlijke wandelen met God in het paradijs. Daar was gemeenschap in het kennen van hem. In de wind van de dag. In het suizen van die zachte avondstilte was daar de ontmoeting met God. En dan wordt daar die zoete gemeenschap met God verstoord. Door de zonde van ongehoorzaamheid. Waar wij naartoe geroepen worden. Daar ging het mee fout in het paradijs. Door de zonde van ongehoorzaamheid en door de zonde van ongeloof. En wat gebeurt er? Alle kinderen weten het. De ramp heeft zich nog maar net voltrokken. De mens heeft zich verstopt voor God. En wat lees ik? En de Heere God riep. Daar hebt u het. Riep. En dan staat er in het Hebreeuws. Ha-Adam. Dat betekent de mens. Dat betekent dat hij u en mij daar heeft geroepen. Want Adam staat er als een representerend hoofd van u en mij. Dus dat is het antwoord van God op de verbreking van de gemeenschap. En de Heere God riep, de mens, waar ben je? Waar zijt gij? Hij roept dus tot gemeenschap. Hij wil die gemeenschap hersteld weten. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat gaat zeker zomaar niet. En dat weet God ook. Hij weet als hij dat doet, dat hem zijn lieve zoon kost. En vandaar dat hij Genesis 3 vers 15 direct aan mij komt. Als van die mens afhangt, dan komt er nooit meer liefde tot God. Maar God zegt, ik zal vijandschap zetten tegen de slang. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, dat vrouwenzaad. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Nou, dat zaad is beloofd. En God is getrouw. Dat zaad heeft hij geschonken. O, schitterend om te lezen bij Jesaja. Een kind is ons geboren. Daar heb je dat zaad. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, immers hij is Kyrios. En de heerschappij is op zijn schouder. God is getrouw. En u is door die lieve zoon, die verbroken gemeenschap volmaakt hersteld geworden. En dan weet u hoe dat kan. Door de totale verlatenheid die hij ondergaat. Hij zinkt er in weg en hij gaat er aan ten onder. Hij van God verlaten, zegt het avondwasformulier, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden en tot hem genomen. Kijk, dat is nou geroepen tot gemeenschap. Dat is nou wat de tekst zegt. Want door die roep leidt de Heilige Geest tot gemeenschap. En dan wordt het een gelovige gemeenschap. Dan maakt de Heilige Geest ons één met zijn lieve Zoon Jezus Christus. Hij het hoofd en wij de leden. Hij in ons, zo heeft hij het zelf gezegd, en wij in hem. Want die de Heere aanhangt, zegt Paulus in 1 Korinther 6, is één geest met hem. Dus zoals de wortel, zoals de rank geworteld is in de wijnstok, zo maakt hij zijn kerk, zijn bruid, tot een rank. Wat een nauwe verbinding, wat een gemeenschap. Wat zijn we ook geheel van hem afhankelijk, dan begrijp je ook dat hij zegt, je kunt zonder mij helemaal niks. En Ja, waar wordt die gemeenschap waarover hier gesproken wordt op het allerinnerst verwoord? Verbeeld, zou ik haast zeggen. Wel in het Hooglied, nietwaar? Dat innige liefdeslied. Ik noem maar een enkel woord waaruit die gemeenschap blijkt. Hij zet er al mee in. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hoe kun je gemeenschap nog heerlijker verwoorden dan zo? Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Of de woorden van de bruidegom. Gij hebt mij het hart genomen, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen. Of als hij tegen haar zegt, hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. En melk is onder uw tong. En de reuk van uw kleren is als de reuk van de Libanon. Gemeenschap. Staat hier in het Grieks het woord koinonia. En dat is toch wel goed om dat te weten. Want we hebben het hier over enige gemeenschap. Ditzelfde woord koinonia komt ook voor in 1 Korinthe 10. Dat zijn die bekende woorden van het heilig avondmaal. Ik zal ze u noemen. De drinkbeker der dankzegging. Die wij dankzeggende zegenen. Is de gemeenschap. Is de koinonia. Nou, ik kan het toch niet. Oh, we drinken de wijn. Zo is het de gemeenschap. Met zijn bitter lijden en sterf. En dan ook het brood dat wij breken. Is de gemeenschap. Is de koinonia. Met het lichaam van Christus. En dan ook. En dat speelt natuurlijk hier erg mee. De gemeenschap met elkaar. Want er zegt Paulus tegelijk bij. Eén brood is het. Zo zijn wij velen. Eén lichaam. Laat het onder u gevonden worden. De gemeente van Oostendam. Is maar weinig nodig om de boel door elkaar te gooien. Dat weet u. Weet u waar het woord duivel vanaf komt? Van het Griekse woord diabolos. En dia, dat kent u, dat is doorheen. Wij kijken dia's, ja niet meer tegenwoordig, maar dia's, daar keek je doorheen. En boleo, daar komt ons woord bal vandaan. Dia boleo, door elkaar heen gooien. Nou, dat doet hij van professie, van huis uit. Daar stelt hij een behagen in, daar is hij altijd mee bezig. Om de boel tegen elkaar op te stoken, dan over dit en dan over dat. Maar wij worden geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Calvijn die zegt, en ieder van ons, die door de geest van God in de kennis van Christus verlicht is, behoort zeker te besluiten dat hij van God is aangenomen tot de erfenis van het eeuwige leven. Want de krachtige roeping moet de gelovige getuigenis zijn. Van de goddelijke aanneming. En weet je waar dit nou op ziet? Wel, dat woord gemeenschap ziet niet alleen op die innige gemeenschap die we zojuist hebben beschreven, geschilderd als het ware voor u. Maar dat ziet ook op het deel hebben aan. Die betekenis heeft datzelfde woord ook. Zo van. Al het mijne is het uwe. En dan wordt hier eerst genoemd gemeenschap aan zijn zoon. Dus wie in Christus mag geloven, die mag ook delen in het zoonschap van Christus. Want dan worden wij kinderen Gods genaamd. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief zo prachtig. Gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. En dan er direct achteraan, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En in Galaten 3 zegt Paulus, want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. Oh, dan mogen we toch weten dat God onze vader is en dat Christus onze oudste broeder is. Hij zegt het ook, mijn broeders. En dan volgt zijn naam Jezus. Dat is zaligmaker, zo hoorden we al. Nou, dat ziet op de gemeenschap met dat. En dat hebben we uitgebreid met elkaar behandeld. Dat ziet op de gemeenschap met zijn volkomen offeranden. Paulus zegt ervan in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd. He, om dat deel hebben aan te laten uitkomen. He, ik ben met Christus gekruisigd. Dan heb ik dus ook deel aan zijn offer. Ik leef, zegt hij, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Door onze doop, dat is ook zo'n getuigenis, met hem begraven in zijn dood. Maar ook met hem, he, dat deel hebben aan, opgestaan tot een nieuw leven. In de Efezebrief zegt hij zelfs dat we met hem in de hemel gezet zijn. Hij is daar ons ten goede, als een zeker onderpand. Dat waar hij is, eens zijn lichaam zijn zal. Oh, God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En dan is hij ook Christus, de gezalfde van de Heer. Nou, als we nu in hem mogen geloven. Hoe klein dat geloof ook mogen zijn, dan zou het maar een geloof zijn als een mosterdzaadje, terwijl ik is het kleinst onder alle zaden. Deel hebben aan zijn zalving. Paulus schrijft erover in de 2e Korinthebrief. Daar zegt hij die bekende woorden, zoveel beloften God zijn, die er zijn, zijn in Christus, ja en amen. Goden tot heerlijkheid. Maar, zegt hij er dan achteraan, die ons met u bevestigt in Christus. Hij mag zichzelf er dus ook bij insluiten. Die ons met u, dat is met de Korintiërs, bevestigt in Christus. En die ons gezalfd heeft. Is God. Die ons ook heeft verzegeld. En het onderpand van de geest in uw harten heeft gegeven. God is getrouw. En dan tenslotte ook nog onze Heer. Nou, dat ziet op zijn heerschappij, zijn genadeheerschappij, maar ook het deel hebben aan zijn heerlijkheid. Vers 8 gaat aan vers 9 vooraf en er wordt daar ook over gesproken. Over dat onstraffelijk zijn, hè, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. O, hier hebben we nog maar een beginsel van die heerlijkheid. Maar de volle erfgenis, wacht nog. We hebben gehoord hoe wij in zijn zoonschap ons ook kinderen mogen weten van hem. En dan zegt Paulus, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook mede erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, ook wij met hem verheerlijkt zullen worden. We zijn bijna aan het eind. Ten slotte. Daar wil ik nog even de vinger op leggen. Er staat hier onze Heer. Dat is een bezittelijk voornaamwoord. Dus wij mogen ons zijn eigendom weten. Daar begint de catechismus al mee. Hè? Dus in het geloof is Christus het eigendom van zijn bruid. Gekocht en betaald. Hij is de mijne. Dat is wat. En ik ben de zijne. Thomas, die heeft als Jood, en naar mijn overtuiging is het de enige uit de Bijbel die dat zo heeft verwoord tegen Christus, heeft gezegd, mijn Heere, mijn Kyrios, maar dan ook en mijn God. En als je nou eens, ja, erop let als je psalmen zingt, dan weet je niet hoeveel keren daarover mijn God en mijn Heere wordt gesproken. Ik noem er maar een paar en dan zou ik u willen vragen, want we zijn bijna aan het einde. O, laat dat nou de taal van je hart zijn. Mijn God, u zal ik even geloven. omdat gij het hebt gedaan. Ja, dat kan ook niet anders. Als er maar iets van genade is verheerlijkt in je leven, dan zal dat toch de boventoon hebben. Heer, het kwam helemaal van u. En daarom kan ik ook maar alleen roemen in u. Wie roemt, die roemen in de Heer. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst alleen. Of Psalm 84, alle kinderen kennen hem. Bij u, mijn koning. Weer dat bezittelijke voornaamwoord. En mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Psalm 73, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn enig goed. Ik denk aan Psalm 145, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En dan gaan we eindigen met de psalm die Jezus heeft gezongen als laatste in zijn leven hier op aarde. Psalm 118. Zo is hij de weg gegaan naar Golgotha. Gij zijt mijn God. Ach, u weet het, en hij trok zijn kerk mee, hè? Want het staat zo mooi. En als zij de lofzang gezongen hadden, zij, hij zong het niet alleen, als zij de lofzang gezongen hadden. Hij was die grote opperzangmeester. En zijn kerk zong mee. En dat is nou de bedoeling. Dat is het amen op de preek van jou. Dat is het amen op de preek van u. Dat is het amen op de preek van mij. En dan zing ik alleen maar mijn heiland na. Mijn God. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit. En dan weer, mijn God. Niets gaat uw roem te boven. U prijs ik. Tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 118 vers 14. Laat ons danken en bidden. Laat ieders Heere goedheid loven. We hebben het gezongen. En laten we het dan ook doen, Heer. Want goed is de Opper Majesteit. O,
is dat niet het eerst wat het hart vervult? Laat ons verwonderen over uw goedheid. Zegt Jeremia niet, het zijn uw goedertierenheid, dat wij niet vernield zijn. O Heere, waar dat mag leven in ons hart, daar is de verwondering. Daar is ook het aanroepen van uw naam. Het feit dat wij ons geroepen mogen weten. En u bent de getrouwe getuige. U bent het begin van de schepping Gods. Ach, u was er al direct bij. Toen wij in ongehoorzaamheid en ongeloof ons van u afkeerden. We hebben de schreeuw om de gemeenschap gehoord. Waar ben je? O, laat ons toch tevoorschijn gekomen zijn, of alsnog. Heere, geef de genade aan ons al. Omdat dat bloed der verzoening, waardoor die gemeenschap mogelijk is, ook in ons leven effectief zal blijken te zijn. Tot reiniging van al onze zon. O, dat geeft ons leven perspectief. Dan is er het uitzicht, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Heer, ontferm over in ieder van ons. Ach, vanmiddag mag er een doopbediening zijn, wat een wonder. We hebben in feite vanmorgen al bij de doopvond gestaan, maar u hebt ons willen toerusten, een voorbereiding willen geven tot de heilige doop. Opdat vanmiddag velen de handen op dit offer mogen leggen, ja, kon het zijn, alle klein en groot, geroepen tot uw gemeenschap. Ineens gaan we het zien. En dan hoeven we niet als de heidenen nog gedoopt te worden. Maar dan mogen we alleen terugzien op dat wonder dat u ons al zoveel jaren voor was. Er geen enkele reden was om die goedertierenheden over ons uit te gieten. En dat zegt u ook. Ik deed het niet om uwentwil, maar ik heb het gedaan omwille van mijn grote naam. En in die naam bent u gedoopt, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. God is getrouw. We mogen deze gemeente aan u bevelen, jong en oud, ook onze broeder, de herder en leraar die u hier hebt gesteld, gedenken weer als een werkzaamheid. Ook hij mag een levend wonderteken zijn, laten we het toch nooit vergeten. Hoe deze gemeente haar herder en leraar als het ware weer opnieuw uit u doorboorde handen mocht ontvangen. Ik leef en gij zult leven. We mogen u bidden voor uw kerk. We hebben gesproken over de rampzalige verdeeldheid die er leeft. Heere, laat het ons maar tot een prikkel zijn. Om ook in het leven van elke dag die gemeenschap met elkaar te zoeken. En dat we meer en meer zullen beseffen wat het is. Dat u het gezegd hebt, Vader. Ik wil dat zij alle één zijn. Gelijk wij één zijn. Ik en de Vader zijn één. We belijden onze zonden ook daarin. En we bidden u genadig om vergeving en we vragen u ook, Heere, wil nog wonderen doen, ook dit aangaande voor u. Is er immers niets te wonderlijk? Of moet eerst uw kerk in de verdrukking en vervolging terechtkomen om ons gezamenlijk in de handen van u te drijven? Zo mogen wij de vervolgde kerk ook aan u bevelen. Meer dan 100 miljoen in deze wereld. Die op enige wijze verdrukt en gediscrimineerd, vervolgd, gemarteld en zelfs gedood worden. Wat is er niet gaande in deze ondergaande wereld? Heer, uw komst alleen zal het zijn die ons heil zal volmaken. Maar te midden van de omstandigheden waarin zoveel christenen moeten leven, bidden wij. Denk aan hen toch in genade, Heer. O, wil het nog draaglijk maken, kon het zijn die vervolging temperen dan wel wegnemen. We bidden u voor uw volk Israël. Uw volk. En wat klinkt zo'n woord dan? Vertrouwd. God is getrouw. Die het ook doen zal. Zo mogen we dat volk aan u bevelen. En we bidden. Schenk ze dat geloof dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. Want al deze dingen zijn daartoe geschreven. Ook voor hen. Ja, juist voor hen. Opdat zij gelovende het leven zouden hebben in uw naam. We mogen u bidden voor alle die het moeilijk hebben. Daar is ook in deze gemeente leed, verdriet, droefheid, zorg, pijn, moeite. Dat kan een lichamelijke nood zijn, geestelijke nood. Wat kan ons leven al niet ten neerdrukken? Maar we mogen elkaar aan uw voeten neerleggen. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. O, laat dat dan de dragende kracht zijn te midden van alles wat niet te dragen is. Dat we ons door u gedragen mogen weten. Ik zal u dragen. Wij bidden u voor ons land en volk. Situatie om bang van te worden. O, waar gaat ons land en volk in op? Wat heeft de boze toch een macht als we daarop zien? En we bidden van u, Heere, zou u nog een terugkeer willen geven? De profeten hebben zo menigmaal opgeroepen tot een volk dat de afgoden diende. Al hebt gij met vele boeleerders gereerd, keer nochtans weder. O, laat die wekroep dan maar klinken, ook vandaag nog. Opdat er nog bekering en geloof gevonden zal worden. We dragen onze regering aan u op. Ook ter plekke. College van BMW, zij die in de raad zitten. Bijzonder ook onze broeders die getuigenis mogen geven van die ene naam, zo rijk van eer, die tot onze vreugd nog steeds nabij mag zijn. Wees hen in hem nabij. Vergeef ons onze zon en neem onze dankzegging aan. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 73 vers 13. Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.